Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
In een goed functionerende rechtsstaat en in een betrouwbare samenleving is de rol van journalistiek essentieel. De media en vooral de kranten staan onder hoge commerciële druk. In deze aflevering van Leading People Power gaat Harry Starre in gesprek met Erik Smit en Teun Gauthier. Zij tonen leiderschap in de journalistiek. Het platform Follow the Money van Erik Smit en Arne van der Wal is een nieuw invloedrijke luis in de pels. Kritische onderzoeksjournalistiek op basis van een vernieuwend businessmodel. Teun Gauthier, voormalig directeur van de Groene Amsterdammer, is de initiatiefnemer van de Journalistencoöperatie. De coöperatie versterkt de positie van freelancers in de journalistiek. Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt met ons communiceren. Dat is ook altijd heel erg leuk. Dus je kunt ook vragen sturen of opmerkingen. En ik vind het in ieder geval heel erg fijn. En Harry ook, dat weet ik zeker, dat je luistert naar People Power.
People Power.
Dankjewel, Glenn. Een mooie introductie. Erik Smit, daar kijk ik naar. Die kijkt me nou glimlachend aan. Dat is lief van hem. Follow the money. Hoe vertel je tegenwoordig wat dat is? Want dat kun je nu natuurlijk nu heel kort. Hè? Follow the money staat voor is...
Ja, het volgen van geldstromen. Dat is de methode die wij toepassen om eigenlijk de macht te controleren. Ja. Want achter iedere vorm van macht schuilt eigenlijk economische macht in onze politiek. Ja. En vandaar dat je dus ook de geldstroom in beeld moet brengen om die te kunnen controleren.
Ik ben oud genoeg om Watergate te hebben meegemaakt.
Precies.
Follow the money. Hè? Dat zei die... Ja. Wat was het? The Throat?
Of Deep Throat.
Deep Throat. Hè?
Ja, die zei... Een andere film. Hè?
Follow. Ja, ik was in de war met die andere.
Ja, ik zag je twijfelen.
Ja, ik dacht Deep Throat. Ja, Deep Throat. Ja. Hij zei follow the money. En hij zei dat in het duister in een parkeergarage. Moet jij het hebben van dat soort mensen?
Van zeg maar dat type
klikkers.
Klokkenluiders. Ja, voor een heel belangrijk deel is dat zo. Ja. Maar voor een heel belangrijk deel kun je ook onderzoeksjournalistiek organiseren. Zoals we dat vandaag hebben gelanceerd. Een enorm groot project. Een van de grootste WOP-projecten ooit in Nederland hebben we vandaag gelanceerd. Samen met het platform Authentieke Journalisten. En die dat behelst dat wij over de laatste 14 jaar bij verschillende ministeries een hele grote WOP-procedure zijn opgestart. Die ons eigenlijk een beeld moet gaan geven over de verstrengeling van de Nederlandse overheid met de belangen van de firma Shell.
Ja. Want we weten het al van Unilever. Nu willen we het ook nog weten van Shell.
Nou, we weten natuurlijk al veel langer van Shell. Natuurlijk dat de belangen natuurlijk innig verweven zijn. Dat weten we natuurlijk al zo lang eigenlijk. Hebben we eigenlijk Shell kennen, zou je kunnen zeggen. Want Shell, dat is de koninklijke olie voorheen. Een bedrijf wat natuurlijk groot geworden is door onze koloniale belangen. Indië.
Koninklijke olie.
De olievondsten die daar werden gedaan. Het bedrijf wat daarop is gebouwd. En uiteindelijk heel erg groot. Is geworden, namelijk een van de grootste petroleummaatschappijen ter wereld.
Ja, wat vermoed je?
Nou ja, we vermoeden, het is natuurlijk, staat eigenlijk al vast dat natuurlijk de relaties zeer innig zijn. Dat in feite je zou kunnen zeggen dat natuurlijk de BV Nederland, zover je daarvan kan spreken, dat daar gevormd is eigenlijk door de samenwerking met Shell.
Ja. In Amerika zeiden ze wat goed is voor General Motors is goed voor de Verenigde Staten. Er zijn er die dat legitiem vinden.
Nee, natuurlijk is dat je voor te stellen. Het is natuurlijk belangrijk dat een economie rendeert. Hè, dat het goed gaat en dat er banen gecreëerd worden. Maar het is natuurlijk niet zo dat een rechtsstaat... Hè, je noemt het al in de aankondiging.
Waarbij democratische burgers gehaast worden.
Precies, een democratische rechtsstaat is natuurlijk iets anders dan een corporation. En eigenlijk zie je, met name de laatste 20 jaar... zie je eigenlijk in niet alleen in Nederland... maar je ziet eigenlijk in Europa, maar Verenigde Staten... zie je een soort van corporatie ontstaan. Waarbij de belangen van multinationals een steeds grotere mate de boventoon gaan voeren. En wij kijken dus ook in het bijzonder daarom ook naar Shell. Omdat het bedrijf natuurlijk een enorme invloed heeft op de wijze waarop wetgeving wordt gemaakt. We hebben natuurlijk afgelopen jaar natuurlijk enorm debat gezien om de afschaffing van de dividendbelasting.
Ja, we hebben het idee dat ze mee zitten te schrijven.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Vorig jaar hebben we ook onthuld dat het rapport wat ten grondslag lag eigenlijk aan die hele denkwijzen over vestigingsklimaat, dat ooit gesponsord was door de firma, jawel, Shell.
Ja.
En dat natuurlijk ook een bedrijf als Unilever daar natuurlijk enorm van profiteert.
Worden we grotelijks belazerd eigenlijk? Is dat jouw
punt? Nou, nee, kijk, het gaat natuurlijk heel erg ook om de belangen van een corporation met zijn aandeelhouders, een groot bedrijf vis-à-vis de belangen van burgers. En die hoeven helemaal niet altijd uiteen te lopen. Maar vaak is dat wel zo. Want aandeelhouders...
En het feit dat het in het geniep gebeurt, in het geheim, zegt genoeg.
Natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want een samenleving, een democratie behoort een hele grote mate van transparantie te hebben. En bovendien heel erg controleerbaar te zijn. Ja. En dat werkt bij grote bedrijven heel anders. En bovendien, wat ik al probeerde te zeggen, is dat die belangen niet altijd even congruent lopen. En dat de belangen van aandeelhouders vaak natuurlijk heel erg... eendimensionaal zijn, namelijk meer centjes verdienen. Ja. Rendement. Ja. En het rendement voor een burger, dat uitzicht op vele andere wijzen ook.
Wat drijft Erik Smit voor ik naar Teun Gauthier ga? Hebben we dat?
Nou, de waarheid. Hè. Dus ik ben een dienaar van de waarheid. En doe ik in belang van het publiek, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik vind ook dat eigenlijk journalistiek in het algemeen een publieke dienst is eigenlijk.
Ja. Is dat vroeg begonnen bij jou? Dat is mijn vermoeden. Ja. Kun je zeggen waar het al begon bij jou? Dat die zucht naar waarheid?
Dat zit natuurlijk al heel, heel jong in. Maar dan heb je natuurlijk nog niet echt het idee dat je journalist gaat worden. Laten we zo zeggen. Dus dat zit bij mij wel een soort van aangeboren iets in. Dat ik tegen onrechtvaardigheid moeilijk kan. En ook buitengewoon eigenwijs ben. En een bedweterig ben aangelegd. En dat ik dus ook... verder zoek om iets uit te vinden om gelijk te krijgen, simpelweg. Ja. Dat is een hele vervelende eigenschap voor velen.
Een
drammertje, weet je wel, een heel irritant mannetje enzovoort. Ja. Maar als je journalist wil worden, is dat alleen maar heel fijn.
Ja. Ik ga hier nog even naar Teun, want jullie zitten hier beide. Teun, jij komt ook... ik wou het er maar gezegd bij Erik. Komt onder andere bij Quote vandaan. Prachtig boek geschreven. Na Quote volgens mij. Maar jij komt bij de Groene vandaan, toch? De Groene Amsterdam.
Ja, Elsevier.
Elsevier eigenlijk. Ja. Jongen, wat ben je dan verdwaald? Of is het juist op het rechte pad gekomen?
Nou, ik ben bij Elsevier weggegaan. Dus zat ik in de directie. En toen heb ik in mijn briefje geschreven dat geld de maat der dingen is bij Elsevier. Elsevier is een beursgenoteerd bedrijf. Dus het is eigenlijk maar één doel, namelijk double digit growth voor de shareholder. En de rest is gewoon compleet oninteressant.
Ja.
Dus in die zin is het intellectueel ook niet zo spannend bedrijf eigenlijk. En ik heb gezegd, dat mag je wel doen.
Plat allemaal.
Ja, vind ik wel. Eendimensionaal in ieder geval. Ja. En ik zei, dat mag je natuurlijk doen. Vrij wereld. Iedereen moet doen wat hij wil. Maar winst, maximalisatie ondermijnt, corrumpeert op een gegeven moment de journalistieke propositie. Er komt een moment, hè, als winst, maximalisatie leidend is. En ja, daar ga ik niet aan meedoen.
Kun je voorbeeld geven wat daar gebeurde, waardoor je dacht, hier wil ik niet meer bij
worden? Ja, dat was heel pregnant. Dat er kwam een nieuw CEO. En Elsevier was een schandelijk winstgevend bedrijf. Ja, heel goed bedrijf ook.
Pierre Vink,
die was toen weg.
Mee,
En toen kregen we een nieuwe, die kwam uit de reclamewereld, een Engelsman. En die zat er een week en die zei, er moet 10% van de kosten af.
Ja.
Denk ik, ja.
Out of the blue.
Van lul opmerking, zo kan ik het ook. Ik bedoel. Dus iedereen ging aan die kosten. Ik denk, ja, laten we nou aan de omzet werken, is veel spannender. Laten we mooie producten gaan maken. Maar nee, aan de kosten. Nou, een hele hoop gedoe. En toen werd uiteindelijk de 4 mensen van de afdeling documentatie ontslagen.
Oh ja.
Nou, Het is niet de leaseauto van de baas, een maatje kleiner, weet ik veel. Maar nee, dus, nee, dat vond ik heel wezenlijk voor.
Ja, ja. Dus bij Shell ontsloegen ze de mensen uit de afdeling research bijvoorbeeld. Ja. Dat lijkt daar een beetje op.
Ja. Maar dat vond ik een heel wezenlijk voorbeeld. En later is dat natuurlijk ook wel heel erg gebleken met hoe heet het, die jongens die PCM hebben overgenomen. Hoe heet ze nou?
Ja, de persgroep.
Nou ja, ik heb het ook een prachtig voorbeeld van Fanbusiness, wat de kop omgedraaid werd. Daar is mijn partner Arne van der Wal vandaan. En die was toen hoofdredacteur. En die kon het blad te graven brengen. Omdat het blad dus niet die double-digit rendementen haalde. Ja. En daarmee werd een titel de nek omgedraaid. Terwijl het ook verkocht had kunnen worden, maar dat deden ze liever niet eigenlijk.
Nee, maar dat ging naar de concurrent.
De concurrent eventueel.
Had iemand anders er nog wat aan?
Ja. Nou, het werd gewoon echt geliquideerd. Ja, ja. Dat is hoe daar destijds omgegaan werd.
Zit je met twee mensen die vanuit dat motief ook zijn opgestapt? Is dat jullie overeenkomst misschien? Als ik er naar zoek, Erik Smit en Teun Gauthier.
Wat Erik zegt, hij zoekt de waarheid. Voor mij begint het... Het voorbeeld wat ik vaak gebruik waar het begin is dat we bommen gooien op scholen in Jemen. Ja. Er zijn in Jemen scholen, er zitten kindjes en dan gooien we bommen op. Ja. En zo'n bom kost $1 miljoen. Hè?
Onze kant.
Ja, onze kant, natuurlijk. En zo'n bom kost $1 miljoen. Dan gooien we er 10 en dat kost ook nog $2 miljoen om ze te gooien. Dus, en dan zijn er 20 kindjes dood, 30 hebben geen benen meer. En ik, maar voor dat geld hadden we de rest van...
Hadden
we alle scholen van de wereld de allerbeste docenten kunnen geven. Ja. Dus dan gaat het systemisch iets niet goed, naar mijn idee. Dan gebeurt er iets systemisch niet goed. En daar ben ik door gefascineerd. Wat gebeurt er systemisch? Nou, dan heb je verschillende podia waarop je daar iets aan kan doen.
Want je bent naar de groene gegaan.
Denk ik dat journalistiek een heel belangrijk podium is om daar iets aan te doen.
Ja.
Je kan het aan de orde stellen, je kan het blootleggen, je kan het corrigeren, je kan nieuwe perspectieven maken. Dus ik zet mij in voor een vitale en duurzame journalistieke infrastructuur. Ik geloof dat als die goed functioneert, dat die vitaal is, goede vragen worden gesteld. Daar wil ik zo meteen nog even terugkomen bij Erik. En duurzaam natuurlijk is. Dan hebben we een goede bron van het maatschappelijk debat. Dus daarom ben ik in de journalistiek gegaan. En ik ben geen journalist, ik ben een uitgever. En dat is een groot verschil.
Ja.
En de groene,
jij doet de business kant.
Ik doe de business kant. De facilitaire kant, zeg ik zelf altijd.
Ja, dienstbaar. Hè? Dat mag je hopen.
Ja, dat is uit zeer grote dienstbaarheid. Ja. En de groene was voor mij interessant om te laten zien dat je gewoon heel goed, hoogwaardige, onafhankelijke...
En waarom ben je weggegaan daar? Want dat is toch een... ik heb daar een abonnement op.
Wil je echt weten waarom ik daar ben gegaan?
Ja, ik vraag ernaar en de waarheid willen we weten.
Okay,
Erik begint zich te interesseren bij het woord al.
Ieder goed interview hoort een onthulling te komen.
Ja, maar deze is wel redelijk bekend. Maar ik ben feitelijk op staande voet ontslagen daar.
Ja, ja.
Dus toen ik het
Hoe had je je misdragen? Leg dat nog eens uit.
Nou, daarvoor, ik heb er 4,5 jaar gezeten. En toen ik kwam hadden we 10.300 abonnees. Ja. En bracht de redactie zelf nummers rond om portie te besparen. Dus die staat ongeveer.
Ja, ja.
En
in de augustus, grote Martin van Amerongen.
Ja, die was toen al net dood. Toen hebben we het samen met Sander hebben het opgebouwd. En het is nu 24.000. Sander Schutte. En een hartstikke goed blad geworden. Een mooi verhuisd naar een nieuw pand.
Mooie, lange artikelen. Hè?
Het verhaal, het ontzettend goed blad. Maar het verhaal is dat ik Edwin de Roy van Zuiderwijn tegenkwam. Die woonde naast mij.
Ja.
En ik vermeed hem natuurlijk. Maar ik ben toch in gesprek geraakt. En heb toen tegen hem gezegd. Je zou eigenlijk schrijf nou eens een boek. Ja. Over jouw hele verhaal. Hou ze op met al dat oorlogjes. Maar schrijf het maar eens op.
Ja.
Want hij heeft natuurlijk 7 jaar in de familie gezeten. Dat is interessant. Ja. En toen was er iemand die... Dus hij zou weggaan naar Italië. Om daar in het geheim te schrijven. Er was iemand die financierde dat. En die haakte op de dag van vertrek af.
Ja.
En toen is het verzoek tot mij gekomen of wij... Dat
niet konden overbruggen.
Nou, of wij de uitgever een lening konden verschaffen voor 3 maanden.
Ja.
En wel een mooi verhaal. De statutaire opdracht van de NV Groene Amsterdammer is het in enigerlei vorm een bijdrage leveren aan het tot publicatie brengen van zaken die wezenlijk zijn voor het publieke debat.
Ja.
Punt. Ja. Het is al sinds 1877 de statutaire opdracht van de NV waar ik statutair directeur
ben. Je zat in de kern van de doelstelling.
Dus ik dacht, er is maar één reden om het niet te doen. En dat is omdat ik bang ben. Dus ik heb dat wel gedaan. En dat geldt ook keurig teruggegeven. Dus niet aan hem, maar aan een uitgever. Keurig terug, stond in de boeken. Daar was allemaal niet zo mis mee.
Maar het was in en uit. Dus het was alweer terug ook.
Ja, het was terug. Allang. Het was al 1,5 jaar terug. En dat is toen naar buiten gekomen. En toen heeft interessant het bestuur van de Groene, die de houden aandelen, die hebben mij op staande voet ontslagen.
Ja.
Dus zeg ik, dat kan je wel doen. Maar dan zien we elkaar bij de rechter. Want ik heb natuurlijk niet onrechtmatig gehandeld.
Nee.
Interessant is dan dat de voorzitter van de bestuur zijn
Noorda.
Een van de 3 beste vrienden van Beatrix is. En dat de directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest daar zat. Dus die gasten zijn zich helemaal lazarus geschrokken.
Oh.
En hebben mij, dus ik heb toen gezegd, je mag me...
Je hebt een sociale positie ondergraven.
Nou, ik weet niet wat ik precies gedaan heb. Maar ik ben dus diezelfde dag om 9:30 's nachts met een doosje het pand uitgelopen. Nooit meer teruggekomen. En wat ik het meest kwalijk, eerlijk gezegd, dus ik ben eigenlijk een uitgever die is ontslagen omdat die betrokken was bij het tot stand brengen van het boek over de koninklijke familie. Maakt mij niet uit.
Ja, je zegt nog steeds honorabel. Hè? Dat vind je dus, ja toch?
Ja, ik geloof van wel eerlijk gezegd. Ja. Ik zou het heel onhonorabel hebben gevonden als ik dat niet had gedaan, als ik bang was geweest. Maar de aantijging was dat ik de redactionele integriteit van De Groene in gevaar heb gebracht.
Ja.
En toen heb ik gezegd, daar gaan jullie niet over als bestuur, daar gaat de redactie over. Ja. Dus de redactie had mij bij zich moeten roepen, moeten zeggen, wat is er nou gebeurd? Ja. Ja. Vertel eens even en dan hebben we geen vertrouwen meer.
En daar komt er een conflict.
Ja. Mag ook wel. Maar
zou die zijn afgekocht trouwens? Want je hoort niks meer van.
Ik weet het. Ik heb nooit meer vermoeden.
Ik denk dat die is afgekocht.
Dat is natuurlijk met de man van Irene gebeurd. Die is met 7 miljoen naar New York gestuurd. Die was een van de dronkenlap, die is nooit meer teruggekomen. Maar ja. Ik hoor niks meer van hem.
Dat zou een teken kunnen zijn misschien.
Ja. Maar dat is niet zo interessant. Maar ik vond dit uit een aantal kanten.
Harry, zou jij je laten afkopen?
Dat weet ik niet. Ik
7,5 miljoen mee naar New York? Kom op. Dat doe jij ook wel.
Ik vind dat een groot probleem. Dat doe jij aan dat grapje van Churchill. Hè? Die noemde in dronkenschap een mevrouw aan tafel een hoer. En daar was ze beledigd door. En even later zei hij, en als ik u een miljoen geef. En toen zei ze, maar dat is wel een heel groot bedrag. En toen zei hij, point proven. Dus jij zegt eigenlijk, het is een kwestie van bedrag of niet? Is dat wat je maar voor de voeten
hebt? Dat iedereen te koop is, ja. Tot op zekere hoogte. Ja.
Tot op zekere hoogte.
Er zijn schaarse uitzonderingen die daar...
Maak je mee dat je wordt afgekocht of een poging wordt gedaan om je op te houden? Wat moet het kosten?
Dat heb ik nog nooit echt meegemaakt.
Nee. Ze voelen wel aan dat nutteloos is en gevaarlijk bovendien.
Nou ja, dat is op het moment dat je het aanbod doet, dan
ben je verloren.
Dan ben je verloren, ja. Dus En dat zou in het geval van mij dan ook via een hele subtiele bron tot mij moeten komen. En ik denk dat heeft nog nooit iemand geprobeerd.
Maar rechtszaken wel, denk ik.
En dat is terecht. Maar aan de andere kant, rechtszaken natuurlijk wel.
Ja. We maken je kapot, dit gaat je
hoe
groot
hoe treurig dat ook is, het hoort bij dit vak. En ik vind ook dat een journalist ter verantwoording geroepen moet kunnen worden.
Mag je zeggen dat het een soort test is? Als je nog nooit bedreigd bent met een rechtszaak, Doe je dan je werk wel goed?
Nou ja, dat zou je als bijna journalist. Wel, als onderzoeksjournalist toch? Vind ik wel dat je al een paar keer voor het hekje gestaan hebt. Ja, dat klopt. Ja. Maar ook, ik denk ook echt dat het van belang is dat we leven in een rechtsstaat. En we zijn de vierde, de vijfde macht, zo je wilt. En ik vind iedere macht die zich in een rechtsstaat manifesteert, moet accountable zijn. Dus dat betekent de journalistiek ook. Dus hoe vervelend het ook is dat je zo af en toe de gang naar de rechtbank moet maken. En dat is heel
prijzig. Ben je wel nat gegaan, Erik? Was nat gegaan.
Nee. Één keer. Dat was toen we samenwerkten met het dagblad Trouw. Dat heeft die samenwerking bezorgde Trouw de eerste rectificatie op de voorpagina de geschiedenis van die krant. Dus dat was een historisch moment. Daar zijn we tegen in beroep gegaan met de krant samen. En die rechtszaak hebben wij glorieus gewonnen. Maar de eerste keer gingen we nat. Dus dat was, kan je zeggen,
was al gemaakt.
Heel vervelend, vertellen. Ja. Dus ik weet heel goed hoe het is om, laten we zeggen, met je heupen in de modders van het moeras te staan. Ja. Om daar weer uit te proberen te komen.
Ik spreek met Erik Smit en Teun Gauthier. En ik kijk naar Glenn, want er komt een muziekje aan.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ik spreek met Erik Smit en Teun Gauthier. Beide hebben jullie eigenlijk de gangbare procedures, de werkwijze in de journalistiek uitgedaagd door het anders te doen. Waarin verschilt jullie aanpak van de traditionele journalistiek? Is het daar een commentaar op? Hoe moet ik dat zien? Erik, wil jij beginnen? Wat is het specifieke?
Nou, ik denk om te beginnen is dat wij zijn 100% digitaal. Dus dat is daarin waren wij de eerste in Nederland die dat gingen doen. En ook nog eens een keer toen wij begonnen in 2010. Zo nieuw zijn wij dus eigenlijk helemaal niet. Toen deden wij ook nog, publiceerden we lange verhalen. En toen wij die start maakten.
Dat was zeer ongebruikelijk.
Je moet een artikel niet langer maken dan 250 of 300 woorden. Want dan is de aandacht van de
lezer
lezer is alweer weggevloept. Dus je bent knettergek als je dat gaat doen. En bovendien ga je er nooit van zijn leven geld mee verdienen. Ik moet je zeggen dat laatste ook inderdaad wel een issue is geweest. Een vrij lange periode dat we enorm geworsteld hebben. En ik noem het dan ook zelf de de gang, de wandeltocht door de woestijn heen, om uiteindelijk te bedenken en uit te voeren hoe het dan wel moest.
Ja.
En dat is eigenlijk niks meer of minder dan betalende leden. Jouw lezers betalen jouw werk.
Ja. En geen reclame, hè?
En geen reclame, nee. Dat is een belangrijk onderscheid. Dat doen wij, dat hebben we afgekeken van het Franse Mediapart. Dat is denk ik het, laten we zeggen, binnen onze beroep.
Uit Le Monde voortgekomen, meen ik, of niet?
Genre, wat zeg je?
Is dat uit Le Monde voortgekomen?
Ja, dat klopt, ja.
Ja, dat is iemand die daar weg is gegaan.
Ja, dus, uit is irritatie.
Het Edwie Plenel, die is daar in 2007 mee begonnen met een groep mensen. En dat is eigenlijk wel in de westerse media is dat het leidende platform op dit gebied. Dus dat is een platform dat geheel door zijn leden wordt betaald en advertentieloos. En met een hele zware nadruk op onderzoeksjournalistiek. In Nederland hebben we natuurlijk een prachtig voorbeeld met de Correspondent. Ja. Ik moet je zeggen, we zijn daar voor een belangrijk deel ook, hebben ons daardoor laten inspireren.
Correspondent is meer opinierend.
Ja, dat klopt. Maar toen zij van start gingen met een betaald model, dat was voor ons ook wel echt van, nou, nu gaan wij het verdomme ook doen. Ja. En dat is ook inderdaad waarop wij...
En nu lukt het?
Ja, het draait. Dat wil zeggen, we zouden heel blij zijn als we nog veel meer leden zouden binnenhalen. We hebben vandaag de 12.000 leden grens gepasseerd. Mede dankzij natuurlijk die publicatie annonce van rondom de Shell Papers. Maar wij hopen aan het eind van dit jaar minimaal op 17.000 leden te staan en door te groeien in 2020 naar 30.000 leden.
En dan moet je journalisten verzamelen, want je betaalt dat daaruit, lukt dat?
Dat is een issue. Want wij zijn weliswaar een groeiend platform. Maar om te kunnen concurreren met, noem maar wat, Nieuwsuur hier in Hilversum. Met de Volkskrant of met NRC. Om daar redacteuren die daar een goed salaris genieten. Wij zijn nog niet in de competitie helft of deel aangeland dat we met die prijzen mee kunnen concurreren. Dus we moeten het net wat slimmer en anders doen.
Ja. Wat voor type trek je aan?
Nou, dus toch wel meer de journalist die heel erg gehecht is aan zijn eigen vrijheid. En niet binnen een heel erg, met name het accent wil leggen op die onderzoeksjournalistiek. Ja. Ik denk dat je binnen Follow the Money meer ruimte dan waar dan ook krijgt om die onderzoeksjournalistiek te maken. En dat erkennen enkelen.
Serie geld geïnteresseerd, maar niet voor zichzelf. Je zou kunnen zeggen, serie geld geïnteresseerd, geldstromen, maar niet in de eerste plaats voor zichzelf.
Nee, dat klopt. Nee. Dus je moet ook mij niet naar mijn salaris vragen. Althans niet als je onder de indruk wilt raken.
Nee, je hebt het al verteld. 3.000-4.000 is ongeveer jouw salaris.
Ja, ik heb dat...
per maand dat, heb ik het over.
Ja, dat is nou inmiddels is het iets meer. Heb ik begin van het jaar... weer een verhoging van €500 maandelijks gekregen. Dus inmiddels zit ik op €4.000 bruto dat ik mag factureren aan mijn...
En je hebt het zelfs beter gehad, hè?
Dus ja, ik heb het aanmerkelijk beter gehad. Hè. Dat is in het jaar 2007, toen ik nog bij Dagblad de Pers zat. Verdiende ik ruimschoots meer, ja. Nou, dat is alweer een tijdje geleden.
Oké, en wat wordt de toekomst van jouw platform? Waar ben je uiteindelijk op uit? Heb je daar een beeld van?
Zeker, ja, natuurlijk. Wij willen in Nederland, we hebben uitstek het meest belangrijke platform voor onderzoeksjournalistiek worden.
Maar in een internationaal netwerk.
En ook actief inderdaad in internationale verbanden. Dat doen wij al op dit moment. Vorig jaar voor het eerst een groot samenwerkingsverband opgezet. Met een Duitse
evenknie.
Ja, de Cumex Files inderdaad. Daar zijn we nog steeds mee bezig. We zijn op dit moment ook bezig met een tweede grote samenwerking internationaal. Dus die internationale samenwerking willen we wat intensiever op gang gaan zetten. Misschien ook zelf eens entameren.
Ja, initiëren zo'n
netwerk. En waarschijnlijk ook een keer de gang naar ofwel Brussel of misschien Frankfurt of Londen maken. Met een kantoor. Als je Europese onderzoeksjournalistiek op dit niveau wil maken, is dat belangrijk. Maar wij richten ons ten eerste op Nederland. En we zijn bezig eigenlijk om juist dieper in die haarvaten van de Nederlandse democratie door te dringen. Namelijk op regionaal niveau.
Oké, wat er in steden en dorpen gebeurt, want dat is niet mals.
Nou ja, en tegelijkertijd is dat de plek waar onderzoeksjournalistiek het meest te lijden heeft gehad de afgelopen 20 jaar. En wordt er eigenlijk al niet meer gemaakt, zo'n beetje, zou je kunnen zeggen.
Ja?
Op enkele plekken na. Met name Limburg, Dagblad de Limburger.
Ja.
Het is een hele sterke traditie. Er komen hele grote onderzoeksjournalisten vandaan. En ze presteren echt geweldig. Dus dat is een groot voorbeeld, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor iedere regionale krant. Maar op eigenlijk de Limburger na is het uitgestorven.
Zou
beetje.
Je kunnen zeggen dat de lokale macht ongecontroleerd zijn zaakjes doet?
Nou, niet meer een raad, maar...
Nou, niet helemaal ongecontroleerd, maar ze worden niet echt meer gelegitimeerd door stringente controle van onderzoeksjournalisten.
Nee. Oké. Teun, jij hebt ook een nieuw businessmodel ontwikkeld in de journalistiek, toch? Ja. Na De Groene.
Ja.
Leg uit.
Dat is de coöperatie geworden. Wij hebben... Dat is in meerdere sectoren zo gebeurd. Maar de freelancer was natuurlijk altijd al wel een figuur in de mediawereld. Ja. Later heb je dat in de zorg
dagloner
gekregen,
in de journalistiek.
Dagloner eigenlijk.
Ja.
Maar dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus het helemaal bekend is het niet. Maar toch 40-60% van de beroepsgroep is freelance.
Ja. Dus die redacties die worden allemaal ingekrompen. Ja. En je wordt alleen nog maar op productie betaald.
Ja. Nieuwe Revue had ooit 80 man en nu nog 2, geloof ik. Ja. Dus noemen ze dan een rompredactie. Dus dat betekent dat een heel groot deel van die beroepsgroep is freelancer. En dus mijn stelling was, als je je bekommert om de journalistiek, dan moet je je bekommeren om die freelancer. Dat het daar goed mee gaat. En dat zie je ook weer in andere sectoren. Maar freelancer is natuurlijk veel goedkoper. Hè? Die gooi je eruit en die huur je in als je hem nodig hebt. En die heeft geen... Nou, ik geloof dat 80% geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, geen pensioen opbouwt.
Ja.
En we hebben net nog rechtszaken gehad van iemand die 5 cent per woord kreeg, lokaal.
Ja, dus 15, dan heb je, geloof ik.
Ja, dan heb je het over 40 euro per dag.
Ja. Dus doet een beetje aan vertalers denken.
Ja, en als ik... Dus ik bekommer mij om de journalistiek. En dus moeten we er eigenlijk voor zorgen, wat mij betreft, dat de freelancer economisch autonoom is.
Gedroeg jij je correct toen jij nog directeur van de Groene was?
Heel erg.
Ja?
In welke zin?
Nou, dat je netjes betaalde.
Ja, heel netjes. Ja. Ik betaalde altijd zo snel mogelijk, binnen 2 of 3 dagen. Ja, de freelancers. Gewoon boef meteen. Okay. Waarom zou je
heel
twee
snel,
maanden
heel weinig of ook heel netjes?
Nee, de Groene betaalt niet zo heel slecht hoor. Nee, zeker nu niet. Nee, dat gaat wel goed. Ja. Nee, dus, maar met name snel betalen. Want de persgroep betaalt dan ook nog eens een keer na 90 dagen.
Ja. En, dus meteen. Boter bij de vis. Ja. Want je kent de situatie. Het is echt heel reëel voor voor het eenmansbedrijf. Ja. En meteen je geld hebben.
Ja. Ja. Dus ik heb de coöperatie opgericht die in eerste instantie 2 doelen had. Als je vastwerk, dan heb je allerlei dingen. Je hebt collega's, je hebt een werkplek, je hebt een koffiezetapparaat.
Faciliteiten,
juridische dekking als je onderzoek gaat doen. Financiële dekking als je onderzoek gaat doen. Dat is eigenlijk allemaal weg als je freelancer wordt.
Ja.
Dus ik heb gedacht, laten we nou die infrastructuur repliceren en weer beschikbaar maken voor de gemeenschap van freelancers.
Een soort quasi-krant creëren eigenlijk.
Dat is dan
de infrastructuur die een klant krantwaardig
krant
is.
Heeft.
Ja.
En laten we ook proberen om diensten te doen. Dus we kunnen ook samen werk proberen te verkopen. Je kunt je eigen website starten. We hebben Reporters Online. Dat zit in Blendel.
Een beetje vakbondsachtig element ook.
Nou ja, het is wezenlijker. Als je naar de omzet van de mediapartij kijkt. Als je naar de begroting van de NRC Handelsblad kijkt. Dan gaat 75% van de omzet gaat niet naar de journalistiek.
Nee, allemaal
dus
marketing.
18% afschrijving winst. Ik geloof 25% overhead, distributie. En dan hou je 25% bruto over voor de journalistiek. Dat betekent dat de secretaresse van de hoofdredacteur zit daarin. 3-4% gaat naar de freelancer. Dus dat betekent dat het systeem wat wij hebben veel te duur is. Follow the Money is geen uitgeverij, dat is een redactie.
Ja, je beschrijft het kapitalisme, dat heb je door.
Uiteindelijk
toch?
Ik beschrijf het kapitalisme. In het kapitalisme gaat de winst uit onderneming naar de kapitaalverschaffer.
Ja.
Die natuurlijk relatief wat weinig waarde toevoegt. Als ik NRC koop voor 90 miljoen, dan wil ik dat geld terugverdienen. Maar ik voeg natuurlijk wezenlijk niet iets toe.
Nee.
Dus mijn stelling is dat we in de journalistiek ervoor moeten zorgen dat de winst naar de maker gaat.
Ja.
Als je dat doet, dus als je een structuur verzint waarin 80% van de omzet naar de maker gaat, of 90, whatever, dat je wel een gemeenschappelijke...
Zoals bij Erik, naar het volgende stel.
Nou, bij ons gaat 80% gaat de journalistiek. Ja. En overigens zijn wij wel degelijk een uitgever, een online uitgever.
Ja.
Ja.
Maar je neemt maar een heel beperkt aandeel in de overhead.
Nou ja, we hebben geen papier te produceren, we hebben geen drukpersen, we hebben geen aandeelhouders die winstuitkering...
Geen afdeling personeelmanagement.
Er wordt ook nog geen winst gemaakt trouwens, dus dat is ook een beetje, dat is makkelijk.
Ja.
Maar dat is heel belangrijk. En wij zijn er trots op dat we dat percentage halen. En wij gaan er alles aan doen om die verdeling ook te handhaven. Dat we die overheid zo klein mogelijk houden. En dat zoveel mogelijk van onze... Elke piek die we erin krijgen van ons lid, dat 80% gaat die journalistiek in. Ja, dat is ook fijn om te horen als je lid wordt.
Ja, want dat was een compliment om te zeggen dat je geen uitgever hebt. Je bent bijna een gefaciliteerde redactie. Terwijl het traditionele model is dat de uitgever...
Je draait het om. Je draait het om.
Tuurlijk, die uitgever is een facilitaire instructuur.
Ja.
Terwijl traditioneel exploiteert de uitgever het product van de journalist.
Ja.
Wij hadden een keer in
Hij melkt ze uit eigenlijk. Ja. Ook vaak in het herpubliceren. Nou ja, zonder vergoeding.
Ja. Dus we hadden Alain Verheij, die schreef een stuk bij ons in Reporters Online op Blendel. En die verdiende in één dag 3000 euro daarmee. Ja. 10.000 mensen hadden dat gelezen. En poef, hartstikke goed. Ik had dat stuk kunnen kopen voor 250 euro van hem. Was hij blij geweest.
Ja.
En dan had ik dus 2750 euro in mijn zak gestopt. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat is een heel interessant voorbeeld.
Ja.
Dus ik geloof dat
Dan maak je van die journalist ook een ondernemer. Zit niks meer tussen. En het afromen beëindig je. Dat is wat
absoluut.
Je
doet. Ja, er wordt enorm van dat systeem, van die intermediair systeem, veel te hoog. En
kijk ik dan naar de toekomst van de journalistiek. Want strikt genomen, volgens de wetten van datzelfde kapitalisme, moeten jullie gaan winnen.
Waarom?
Omdat je het beter, efficiënter doet. Want de totale kosten nemen af. En toch neemt de opbrengst voor sommige partijen de makers toe. Dus dan zou je denken, dat moet de toekomst worden.
Wat raar is.
Erik wil dat.
Ik denk dat je dat al een beetje kunt zien. Ik denk, mensen vragen zich af, hoe is het mogelijk dat een relatief klein platform als Follow the Money zoveel onthullingen haalt? Nou, dat komt omdat wij die 80% in de journalistiek steken. Ja. En dat heeft ook iets met motivatie te maken en ervaring en noem maar op. Maar ik denk dat wij veel efficiënter omgaan met de pieken die wij ter beschikking gesteld krijgen dan, we zitten hier in Hilversum, dan hier de partij in Hilversum bijvoorbeeld.
Veel efficiënter, veel effectiever functioneren. Dat is volgens diezelfde wetten van dat kapitalisme toch een pre in de strijd om de koek.
Ja, en tegelijkertijd zijn wij niet echt een kapitalistisch bedrijf. Omdat wij
dat begrijp ik.
Nou ja, we zijn wel degelijk een BV, maar eentje met een begrensde winstoogmerk. Dat wil zeggen dat wij onze aandeelhouders, waarvan ik natuurlijk één ben, een maximaal 5% uitkeren.
Ja.
En dat iedere andere hogere winst in het bedrijf blijft zitten in de toekomst ook. Ja. En dat wij onszelf dat wij onszelf ook niet aan een bedrijf kunnen verkopen dat een andere opvatting erop nahoudt. Dus wij zouden niet nooit door een beursgenoteerde onderneming verworven kunnen worden.
Oké. Okay. Je hebt een ideologische beschermingsring. Hè? Dus
want je hebt ook nog eens een keer in een structuurvennootschap. Ja. Dus het is
allemaal dicht.
Dicht is wezenlijk. Hè? Want het spelletje van uitgeven is eigenlijk dat je extra omzet maakt zonder marginale meerkosten.
Ja.
Dat is het spelletje. Ja, dus ik heb het stukje al gemaakt. Verkoop het nog 1000 keer. Heb ik gratis geld.
Ja.
Dus een license to print money werd het ook wel genoemd.
Ja.
Dus dat betekent dat je eigenlijk naar hoog volume wil gaan. En dat betekent dat je zeggen zo laag mogelijk kosten, zo hoog mogelijk bereik wil maken.
En dan krijg je die curve, prachtige curve.
Ja, overigens, wat er natuurlijk gebeurde is dat het andersom werkt het ook. Als je lezers kwijtraakt en de Telegraaf is 50% van zijn oplage kwijtgeraakt of zoiets.
De afgelopen 20 jaar, zo'n beetje. Ja.
Zoiets. En 70% van de advertentiemarkt. Dan draait het spelletje andersom en dan heb je meteen een probleem. En dat kun je alleen maar in je kosten opvangen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus hun redactionele vermogen is gewoon
veel minder groot.
Verschrompeld.
Het is ook een dunne krant geworden in menig opzicht.
Dat betekent dat je dus in de media natuurlijk de neiging hebt om naar zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk effect sorteren. Dus een interview met Daphne Dekkers over de nieuwe boek. Daar word je voor betaald als je het slim doet. Hè? Dus die product placement in die glossies. Dus dan verdien je geld aan je content en iedereen gaat het
zien. Ja, meerdere geldstromen wakker maken.
Dus dat betekent dat er iets heel corrumperends zit. Geloof ik echt. Er zit een rare corrumperende relatie tussen geldstromen, winstmaximalisatie en journalistiek. Dus wat hij heeft gedaan is geweldig, vind ik.
Maar is het vol te houden? Ik bedoel, is dit een teken van de toekomst of gaat dit... Word je er toch weer uitgeduwd door de grootmachten?
Nou ja, ik kijk naar het bedrijf in Frankrijk, wat ik al eerder noemde.
Ja, Mediapart.
Dat groeit nog steeds. Dat is al 7 jaar winstgevend. Dit heeft meer dan... Ik meen op dit moment dat zijn rond 150.000 betalende leden zitten. Die 110 euro per jaar betalen.
Ja. Le Monde dus kijkt zijn ogen uit.
Ja, nee. En even ter vergelijking. Frankrijk is niet een land waarbij de grote kranten miljoenen lezers hebben.
Nee.
Die aantallen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse kranten. Dus het is zo dat het echt een enorm succes is. Je ziet het ook aan de correspondent. Hoewel ze een hele gewaagde stap naar de overkant van de plas hebben gewaagd. Wat ongelooflijk stoer is, maar ook zeer risicovol. Ja. Maar ze hebben in Nederland echt een succes van de buitencategorie.
Ik moet afronden van Glenn. Maar ik zie, dat zeg ik maar eens heel hard op. Maar Politico, hè, dat volg ik zelf. Is dat een illustratie ook voor de nieuwe journalistiek? Want dat lijkt ook, dat heeft ook geen papieren versie meer, toch? Nee. Is dat, jij kent het?
Nee, ja, ik ken het wel. Ik ben, Politico is alleen niet zo gefinancierd zoals dat is met Mediapart of met Follow the Money of Correspondent. En heeft zijn geld ook van hele grote investeerders en donaties volgens mij.
Ja. Dat wordt niet tussendoor, dat heeft geen basis in leden. Het is overigens typisch Nederlandse traditie, hè? Omdat hutje bij mutje, iedereen lappen. De polder is zo. De VOC is zo begonnen met aandelen. De omroepen zijn zo begonnen. Het is wel heel Nederlands om het geld te verzamelen in kleine porties en dan opgeteld toch nog wat voor te stellen.
Ik ben ooit bezig geweest om de NRC toen te koop was, te kopen met de lezers.
Ja.
Ontzettend gaaf. Ja. 250.000 lezers allemaal, wat was het? Ja. Een paar tientjes. Ja. Dan heb je je eigen krant.
Het zou heel Nederlands zijn als dat lukt. Dat is niet gelukt.
Nee, is niet gelukt.
We praten zo door.
People Power.
Erik, je bent nou een tijd bezig. Niet alleen, ook al bij Quote. Hè, dus je hebt een langere periode naar het bedrijfsleven gekeken. Welke patronen van corruptie, van fraude. Wat zijn eigenlijk de patronen die je begint te ontdekken? Want je kunt, als je van het canvas afloopt, toch misschien wel iets zien van grote lijnen van misstanden.
Nou ja, om te beginnen, toen ik bij Quote begon, dacht ik van, als we naar de hele mand met appels kijken, dan zal er vast ergens een rotte appel in zitten. En dat, nou, daar ga ik naar op zoek.
De meesten deugen, Erik.
Zo is dat, hè? Dacht ik, althans, toen ik eraan begon. En naarmate de tijd is voortgeschreden, ben ik er toch van overtuigd geraakt dat de meeste appels toch een vlekje hebben. Een CQ op andere plekken in een gerotting vertonen.
Ja.
Helaas. Dus het patroon, wat mij betreft, is eigenlijk dat er heel veel, laten we zeggen, immoreel en ook amoreel denken, intrinsiek in de wijze van onze bedrijfsvoering, van onze grootste ondernemingen zit. En dat zie je met name natuurlijk in de financiële industrie, waarbij producten geproduceerd worden die natuurlijk vaak voor de klanten heel moeilijk te begrijpen zijn, waarvan de werking pas jaren later zichtbaar wordt.
Ja.
Dat zijn vaak.
We kunnen het belazeren niet laten.
Ja, dat is iets wat dat is iets wat je continu blijft zien. En wat een ander patroon is.
Dat is instroom, het belazeren van klanten, zou je kunnen zeggen. Dat is één manier.
Nou ja, het patroon daarbij is dus dat de ene kant heb je de specialist, dat is het aanbieden van het product. En de andere kant de consument. En daar gaat een enorm kennisgat tussen.
Ja.
En in de financiële industrie is dat basis van het bedrijfsmodel eigenlijk. De marge.
Ik weet meer dan jij. Ja. En daar ga je.
Nou,
daar
dus
ga
op
je
zich is dat ook wel billig. Ook als je gewoon iets weet. Joh, ik heb een mooi plekje grond gekocht. En ik weet toevallig dat die en die daar plannen mee heeft. Nou, dat is de basis van de speculatie. Dat kan je belonen. Nou, daar valt wat voor te zeggen in een kapitalistische wereld. Ik ben zelf kapitalist. Ik vind het ook wel prima dat op een bepaalde manier kan. Zodra het inderdaad met malicieuze intenties wordt opgeorganiseerd, zoals je bijvoorbeeld die woekerpolis hebt gezien, maar ook bijvoorbeeld met die derivaten die massaal in het MKB zijn verspreid.
Ja,
dan is er sprake van een vorm van georganiseerde misleiding. En je kunt het ook gerust oplichting noemen. Daarvoor worden die bedrijven eigenlijk amper
risico's zijn laag, klein.
We hebben toezichthouders die niet in staat zijn om ze eigenlijk hard in de kuiten te bijten. En ze zijn in staat met zeer stevige budgetten en duurste advocatenkantoren in te huren om eigenlijk al die rechtsprocedures te laten derailleren enzovoort enzovoort. Dus eigenlijk is dat iets wat mij continu is opgevallen de afgelopen 20 jaar.
Ja.
Een andere ontwikkeling is eigenlijk
dat die
corporates, wat ik al eerder aangaf, is toch echt dat je zolang je naar het systeem kijkt, en is dat echt wel een heel klein groepje partijen heel veel hebben te zeggen over wat hier aan wetgeving allemaal eigenlijk ontstaat.
Extreem veel macht.
En dat er een klein clubje mensen eigenlijk direct het telefoonnummer hebben van bepaalde belangrijke politici, zoals we afgelopen jaar hebben gezien. Eén belletje was er nodig. Zeg Mark, regel het eens even met die dividendbelasting.
Maar er is ook Kleingrut. Hè? Tenminste, ik noem Kleingrut Henry Keizer. Daar was ik nogal van onder de indruk. Nou ja, wat daar gebeurt.
Het is maar wat je klein noemt. Hè?
Ja.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Nee, hij is nogal fors natuurlijk.
Nou ja, bovendien was zijn invloed ook niet al te klein natuurlijk.
Nee.
Dus hij was namelijk partijvoorzitter van de VVD. De machtigste politieke partij in Nederland. En zo'n beetje de manager van de grootste manager, want dat is Rutte natuurlijk eigenlijk vooral een manager.
Ja. Ja.
Maar hij managed de partij zelf en heeft hem ook gereorganiseerd. En Keizer was toch wel heel erg
invloedrijk.
Bepaalde ook voor een belangrijk deel welke nieuwe mensen zeg maar gereed waren om in de Kamer te gaan zitten. Dus nou ja, zoals jullie weten heeft FTM in 2017 daar een hele serie onthullende artikelen over geschreven.
Een soort inside job. Hè?
Waarbij het uiteindelijk geleid hebben tot zijn val.
Ja.
Ja, er komt nog een vervolg op die serie.
Ja?
Is leuk om aan te komen.
Ja, scoop. Ik voel een scoop aankomen.
Ja, je voelt hem aankomen. Welke kant gaat het op?
Je moet hem dan wel even teasen. Je moet hem een klein beetje teasen.
Glenn is aan het helpen, maar op een hele vreemde manier.
We gaan nog dieper doordringen tot de misstand die we in 2017 al hadden beschreven. Namelijk dat Keizer eigenlijk een heel grote onderneming heeft gepikt.
Ja, gestolen.
Ja, dan moet je even bij zeggen voor de niet-kenner welke onderneming dat was.
Die onderneming was en is de facultatieve. Ja. Het is een grote crematieconcern. Ja, wat ooit onderdeel was. Ja. De beheermaatschappij, BV Beheermaatschappij, de facultatieve. Die was ooit bezit van de Koninklijke Vereniging. De facultatieve Koninklijke Vereniging, moet ik zeggen. Ja. En die vereniging die is in feite gewoon helemaal leeg gemaakt, zou je kunnen zeggen. Geholpen. Zelfs de opbrengst van die verkoop, die hebben ze de bedragen van...
Maar het is ook al eens met pensioenfondsen in de haven gebeurd, heb ik. Pierre Vink is daarmee geassocieerd. Ja. Dit zijn inside jobs. Hè? Tenminste, als karakteristiek zijn het de mensen die het zouden moeten beheren en er toezicht op houden. Ik noem de naam Loek Hermans. Die werken kennelijk mee met de ontmanteling weg van de bedoeling in de private zakken. Is dat een patroon?
Ja, nou ja, of kijken heel erg weg. En ook daar zul je. Het is mooi dat je dat erbij haalt. Inderdaad, de toezichthouders, de bystanders, zeg maar. Dat zijn de raden van commissarissen. Dat zijn
medeplichtigen,
maar ook accountants,
toch?
Dat zijn advocaten.
En de toezichthouders zelf.
AFM, noem maar op.
Is het een netwerk van medeplichtigen?
Nou, medeplichtigheid vind ik een groot woord. Maar ja, kijk, in het geval van Keizer kan je gerust accountantskantoor EY medeplichtig noemen. Ja, dat klopt. Maar in de meeste gevallen moet je vooral denken aan het niet willen zien of het echt bewust wegkijken. Dat ligt op het grensvlak van de medeplichtigheid eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Is het lafheid?
Dat heeft ook veel mee te maken, maar ook vooral opportunisme natuurlijk. Hè? Want wegkijken loont.
Loont?
Ja. Loont? Er wordt altijd gezegd...
Mag ik even?
Op het moment dat jij jouw baantje ervan afhangt dat je weg moet kijken, dan ga je natuurlijk niet goed kijken.
Ja, je bent door Annemarie Jorritsma een journalistje genoemd. En je beweert al.
Ja, nogal. De feiten die we hebben beschreven, die bleken snoeihard uit de jaarverslagen. Wat het grappige was, dat Jorritsma dat inderdaad ooit zei bij BNR Radio. Ja. Dat ze zei van als ze de boekhouding hadden bekeken, waren ze tot andere conclusies gekomen. Nou ja, dat suggereert gewoon dat er grootschalige fraude had plaatsgevonden. Want een boekhouding, een hele jaarrekening hoort een weergave te zijn van die boekhouding. Ja,
dat was niet zo.
Nou is het ook zo dat het gefraudeerd is hoor. Maar daar komen we dus later op terug.
Mooie aankondiging. Teun, jij wilde.
Ja, er wordt altijd gezegd dat macht corrumpeert. Ja. Maar ik geloof dat gecorrumpeerden van aard aangetrokken zijn tot de macht. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Als jij van aard corrupt bent,
ga je de politiek in.
Tuurlijk, ik moet even lekker
een beetje... daar kan ik wel een rolletje spelen. Is dat wat je bedoelt?
Daar kan ik leeg trekken. Ja, dus ik denk niet dat die... Dus ik geloof dat daar een rare...
Het trekt verkeerd volk.
Natuurlijk, dus dat betekent dat de dichtheid aan gecorrumpeerden van aard in die machtsstructuren heel erg hoog is. Als je naar de politieke structuren kijkt, je komt in een politieke partij niet bovendrijven als je dwars, kritisch... En zo, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat betekent dat bovenin die partijen een dichte verzameling is van mensen die weg hebben gekeken, die mee hebben gedaan enzovoort. Dus ik geloof dat er daar iets heel raar zit.
Maar doet me trouwens denken aan wat Eckhart Winsen ooit tegen me zei. Die zei, Harry, goed onthouden, als je met de CEO praat, praat je met degene die zich het langst heeft weten aan te passen.
Exact. Is bovenkomen. Ja, zo is het wel. En als je dan... En wat ik raar vind... En dan kom je nog een beetje over de journalistiek te praten. Dus Gerrit Zalm vind ik interessant. Die is minister van Financiën. Die tekent een deal met Shell dat ze geen belasting betalen. Dus doen ze 25 miljard per kwartaal, geloof ik. Of zoiets. Geen belasting. Vervolgens wordt die commissaris bij Shell. Hè? Dat is gek. Ja. Dus namens ons is die minister. Vervolgens is die de formateur van het kabinet Rutte. Waar ineens de dividendbelasting op tafel komt. Waar nog nooit iemand had van gehoord. Mag ik even, jongens. Als dat in België gebeurt, dan staan de kranten ervan vol. Onder onze neus. We zien het gewoon gebeuren. Hè? Dick Benschop, Shell-man, die is ineens directeur van Schiphol geworden. Dus wat ik raar vind...
Drie Shell-ministers op dit moment.
Ik kom uit de tijd van graven naar macht. Herinner je dat nog? De 200 van Mertens. Zitten we in die sfeer?
Nou, wat ik wilde zeggen, wat mij verbaast, is dat... Want er is dus een economisch ding in de journalistiek, maar dat is een cultureel ding. Ja. Hoe kan het nou dat er vorig jaar, het zijn mijn woorden, 15 grote scoops zijn?
Ja. Waarvan er wat mij betreft 11 van Follow the Money komen.
Ja.
Een paar jongens in Noord die daar journalistiek zitten te maken. Ja. Eén van Nieuwsuur, één van Eén Vandaag en dat was het. Volkskrant niet, NRC niet. Hoe kan het nou dat dit soort dingen gebeuren onder onze neus en niemand krijgt ernaar?
Ik hoor eigenlijk zeggen, de kranten doen ongewild of bewust mee.
Ja, ik denk dat de kranten onderdeel van het systeem zijn geworden. Ja, en dat is een heel, heel groot probleem. Al is het maar met de geloofwaardigheid. We hadden het in de pauze net even over. Ja. Het vertrouwen in de journalistiek is 11%. Ja. Dus de waakhonden van de macht.
Mensen ruiken het goed, zeg je.
Worden slechts door 11% vertrouwd.
Mensen ruiken het goed.
En deels is het terecht.
En wat is er aan te doen, meneer Gauthier?
Nou, Erik Smit steunen.
Ja? Correspondent.
Dit is het reclamemoment.
Neem het nou maar gewoon aan van je vrienden.
Dit is People Power Radio. Dat gaat over. Maar dat gaat dus. En dan communist ben ik niet. Alleen ik geloof wel dat wij als mensen gewoon. Als er 30.000 man zeggen. Smit, die steunen wij met 80 euro per jaar. Dan heb je een onafhankelijk medium wat dit werk kan doen namens ons. Ja. En ik zit helemaal geen reclame te maken. Ik geloof echt dat een model is waar we naartoe gaan.
Ik ben zelf veel minder kritisch op collega's. Hoewel er natuurlijk wel echt wel voorbeelden zijn natuurlijk van echt institutionele journalistiek.
Ingeslapen journalistiek.
Ja, en ik zie vooral dat je heel erg het patronen ontwaart van wij moeten die event ook nog interviewen. Gerrit Salm, ik noem maar iemand. Ja. Nou, dat moet maar niet te kritisch zijn. Je ziet het patroon zie je bij het praatprogramma's. Ik noem maar,
anders komen ze niet meer.
Hij moet wel terugkomen.
En als eenmaal één keer zo'n belangrijke bestuurder heel erg in de grond trappen, dan komt er nooit meer zo'n type langs. En dus die hele rol, de journalistieke rol in die praatprogramma's, die is eigenlijk wel heel gering.
Nou, veel van die presentatoren treden op het congressen van diezelfde bedrijven.
Ook dat nog eens. En je ziet het een beetje ook wel bij de kranten, waar natuurlijk met name eigenlijk ook wel een belangrijke financiële krant in Nederland, waarbij natuurlijk heel belangrijk is dat je je eigen, in je biotoop, de grote personen, de CEO's te spreken krijgt.
Ja.
Ja, kijk, wij onderhandelen op dat punt eigenlijk met een zogenoemde doodswens. We hoeven jou niet te spreken, maar we schrijven toch over je. Ja. En dus dat is een hele andere instelling. Dat is ook alleen maar dat je radicaal onafhankelijke wat in ons
Die wederzijdse afhankelijkheid en die drive naar continuïteit die daarvan weer afhankelijk is, die maakt dat je niet tot het gaatje gaat. Absoluut. Dat is wat Erik zegt. Ja. De journalistiek kan niet tot het gaatje gaan.
En journalistiek is voor een deel entertainment geworden. En daar verzet ik me zeer tegen. Dat zijn twee verschillende dingen. Jinek is entertainment. Maar ga nou niet doen alsof het journalistiek is. Want dan ondermijn je de beleving van journalistiek.
Ja. Maar toch wordt er een stand op plaats maken. Is dat op heel veel andere plekken ook geweldige journalistiek gemaakt. Ja. Ook bij gewone kranten. Ook ook hier in Hilversum.
Nou ja, de NRC was een WOP-krant. Ja. Ik herinner me een periode dat de NRC de ene WOP-procedure naar de andere. Hè, van de bonnetjesaffaire tot en met. Dat element bij NRC is helemaal verdwenen.
Nou ja, kijk, je ziet het ook natuurlijk vooral bij die regionale kranten. En die kranten beschikken nog steeds over een budget wat een veelvoud is wat wij hebben.
Ja.
En ik denk toch dat het echt een keuze is van hoofdredacties om iets te doen of iets te laten. Ja. Dus het is wel degelijk iets dat de mensen
factor. Ja, het gaat om persoonlijke moed.
Je besluit echt zelf om die soort van journalistiek te maken.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ik heb overigens nog wel een heel. Mag ik nog een kleine anekdote? Ik zal het anonymiseren, maar een heel belangrijk politicus. Er was een laptop van boven water gekomen met allerlei shit erop die je niet wilde. Die was in handen gekomen van een van de grootste kranten van Nederland. En die gingen dat brengen pagina 1 en 3 op zaterdag. Heel groot, 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 groot. Ja. Dus iedereen belde, moet je niet doen, moet je niet doen. Die zijn op vrijdagavond door iemand gebeld, op basis waarvan ze hem hebben teruggetrokken. Moet je nagaan. Dus groot verhaal, dus
discreet.
Ja, ik ben even discreet omdat het een verhaal van iemand anders is. Van een ander journalist, dus die wil ik niet voor de voet rijden. Maar dus er was een hoge politicus die kan bellen naar een van de belangrijkste kranten van Nederland om hun grote story van zaterdag terug te trekken. Denk ik, wat? Wat gebeurt er nou? Welke leverage zit daar nou achter?
Is toch ook met Catherine Graham heeft gelezen. Die weet dat met de Washington Post natuurlijk ook is gebeurd. Hè?
Geprobeerd.
Ik bedoel, daar heeft ze de rug recht gehouden. Ja. Maar het is op het randje fout gegaan.
Een heldin.
Ja. Ja, Catherine Graham, die zelden wordt genoemd in de Watergate.
Precies, zonder haar waren de.
Dan moeten we maar failliet zijn. Dan maar in de gevangenis.
Harry, want volgens daar werd mij.
Len.
Ik heb last van een idee. Volgens mij moeten we, en ik hoef daar niet zoveel in te doen, maar ik kan wel aan de knoppen zitten. Volgens mij moeten we Follow the Money podcast gaan maken. Ik zou er naar luisteren. Lijkt me fantastisch.
Hij wordt ook live geïnterviewd.
Wat goed.
Vandaar dat hij zo goed
is geworden. Ja, dat is het gewoon. Harry, waar hebben we naar geluisterd?
Ik denk dat we hebben geluisterd naar vernieuwing in de journalistiek. Naar journalistiek die weer kritisch is. Die onafhankelijk durft te zijn. En eigenlijk het niet uitmaakt wat de gevolgen zijn. Damn you, I'm gonna publish. Ja, mijn romantische hart bloeit op. En ik denk dat de democratie er beter van af is.
Nou, heren, bijzonder bedankt aan Erik Smit en Teun Gauthier. Ga door met jullie fantastische werk. Dan ga ik dat ook. Gewoon als presentator. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij dat ik journalist ben, maar dat ben ik niet. Dus dat wil ik even, zeker naast deze mannen, dat ben ik echt verre van. Ik kondig aan, ik stel ze nu en dan een vraag. Dat is mijn werk. Dankjewel. In het volgende uur van People Power gaan we in gesprek over diversiteit. Belangrijk onderwerp in organisaties. Zeker om ervoor te zorgen dat iedereen tot zijn recht kan komen. En dat doen we met ABN AMRO en Diversiteit in Bedrijf. Een programma van Stichting van de Arbeid. En dat hoor je in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl